Vanavond wilde ik graag met u een vervolg lezen uit het Markus-evangelie. We hebben de vorige keer stilgestaan bij de arenplukken op de Sabbat. En wat mooi om daar te kunnen lezen dat toen de nood drong, toen ze honger kregen, ging David naar het huis van God. Daar kon hij eten, daar kreeg hij een zwaard. Daar werd hij bemoedigd en dat mogen wij ook elke keer weer opnieuw doen. De Sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. U zult het nog wel herinneren waar we het de vorige keer zo met elkaar over gehad hebben. Vanavond willen we met elkaar lezen Markus 3 vers 1 tot en met 6. Markus 3 vers 1 tot en met 6. Hij ging wederom een synagoge binnen. En daar was een mens met een verschrompelde hand. En zij letten op hem. Lucas, die heeft dit stukje ook geschreven in Lucas 6. En daar staat, en de fariseeërs en de schriftgeleerden letten op hem. Hier staat alleen zij, maar dat waren dus de fariseeën en schriftgeleerden. Ze letten op hem of hij hem op de Sabbat genezen zou, om hem te kunnen aanklagen. En hij zeide tot de mens met de verschrompelde hand, kom in het midden staan. En hij zeide tot hen, is het geoorloofd op de Sabbat goed te doen of kwaad te doen? Een leven te redden of te doden? Maar zij zwegen stil. En nadat hij hen zeer bedroefd over de verharding van hun hart rondom zich met toorn had aangezien, zeide hij tot de mens, strek uw hand uit. En hij strekte haar uit en zijn hand werd weder gezond. En de fariseeën gingen heen en pleegden terstond met de Herodianen overleg tegen hem, ten einde hem om het leven te brengen. Tot zover dit stukje. Het voorafgaande dat de Jezus door de aren loopt en aren plukt en ze wrijft om ze te eten, dat gebeurt op de Sabbat. Het gaat hier niet om dezelfde Sabbat. Je kunt het parallelgedeelte lezen in Matteüs 12 en Lucas 6. En uit die twee stukjes uit Matteüs en Lucas blijkt dat het op een andere Sabbat gaat. Welke synagoge weten we niet, maar het gaat in ieder geval om een Sabbat in een synagoge. En daar is een man met een verschrompelde hand. Ja, je vraagt je af, wat moet je daarvan voorstellen, een verschrompelde hand? Een andere vertaling zegt een verdorde hand. Het lijkt net een plantje wat geen water gekregen heeft en zijn bladeren laat hangen, waar het leven uit is. Men gaat algemeen ervan uit dat het hier iemand is met een verlamde hand. Een man met een verlamde hand. Weet u ook of het links of rechts was? Staat hier niet bij, hè? Maar weet u, we hebben ook een arts, Lucas, die heeft dit evangelie ook geschreven. En Lucas, die let op de details als arts zijnde. He, je leest bijvoorbeeld in Lucas 22, en dat lees je ook in andere gedeeltes van het evangelie, dat Petrus, de knecht van de hoge priester, een oor afsloeg. Maar Lucas zegt zijn rechteroor. Dat is de man van de details. Nou, dan zult u zich natuurlijk ook afvragen, wat heeft Lucas hier nou geschreven? Nou, Lucas 6 staat hier, het ging om zijn rechterarm. Zijn rechterarm, zijn rechterhand die verschrompeld was. Nou, waarschijnlijk was deze man ook rechts. En dat betekent, hij kon eigenlijk niks meer doen. Hij kon niet meer werken. Hij kon zijn brood niet meer verdienen. Dus deze man die was behoorlijk gehandicapt. En als je in die tijd je handen niet meer kon gebruiken, dan was je overgeleverd om maar je hand, die je misschien nog wel kon gebruiken, op te houden voor een aalmoes. En deze man, die zat in deze synagoge. En dan staat er hier in het stukje, als de Jezus daar in die synagoge komt, en ze weten dus dat deze man daar zit, dan staat er op een gegeven moment heel duidelijk, en ze letten op hem. En dat zijn de fariseeën, de schriftgeleerden, die met name letten op het gedrag van de Jezus. Eigenlijk is het zo. En soms heb je dat wel eens zo, dat je met mensen te maken krijgt die zo'n negatieve instelling hebben, die hebben een positie al lang ingenomen. En als de Heer Jezus deze man zou genezen, zou hij het fout gedaan hebben. En als de Heer Jezus deze man links had laten liggen, had hij het waarschijnlijk ook fout gedaan. Dan hadden ze gezegd, nou bekommert hij zich helemaal niks om die man. Zoveel heeft hij genezen, maar nou... Dus wat Jezus ook zou doen, het zou toch altijd fout zijn in deze ogen van deze mensen. Ze waren zo negatief. Nou, heel jammer genoeg kom je deze mensen ook wel eens in de gemeente tegen. Die altijd zo negatief naar je kijken. En of je linksom gaat, het is fout. Als je rechtsom gaat, het is fout. Ze hebben hun stellingen betrokken. En ze kijken met, als het ware met een hele verkeerde bril. En het is allemaal fout. Nou, ik denk dat je daar heel erg voor op moet passen. Want als dat negativisme als het ware grip op jou gekregen heeft, dan vernielt het je hele leven. Ik heb dat ook wel eens meer gezegd. Sommige mensen die laten zich leiden door negatieve gedachten of negatieve gebeurtenissen. Er gebeurt iets negatiefs in hun leven en vanaf dat moment is iedereen tegen hen. En zien alles met een negatieve bril. En het is ontzettend belangrijk dat je je niet door negatieve gevoelens laat leiden. Nou, deze mensen, deze schriftgeleerden, deze fariseeërs waren uiterst negatief naar de Heer Jezus toe. Terwijl de Heer Jezus, het is misschien heel vreemd, alleen maar goeds gedaan heeft. Hij heeft niets negatiefs gedaan. Hij heeft alleen maar zich positief ingezet. Niets negatiefs. Ik denk dat ze zich met name negatief opstelden omdat ze dachten van dat hun eigen positie in gevaar kwam. Hun positie kwam in gevaar. En dan vind ik het eigenlijk best wel heel mooi dat deze man met een verschrompelde hand, die krijgt van de Heer Jezus de opdracht in het derde vers, waar de Heer Jezus zegt, en hij zeide tot de mens met een verschrompelde hand, kom in het midden staan. Dat betekent dat deze man niet in het middelpunt stond. Misschien zat deze man wel ergens achteraf in de samenkomst. Maar wat de Heer Jezus hier zegt, in de synagoge, kom in het midden staan. En weet je, eigenlijk is dat ook de bedoeling, onder andere waarvoor wij vanavond samengekomen zijn. Er zijn lijdenden in de gemeente. Er zijn zieken in de gemeente. En deze zieken in de gemeente, die staan misschien aan de rand van de gemeente. Of misschien komen ze zelden in de gemeente. Misschien komen ze met heel veel moed, vergaard, hebben ze dan nog een keer de moed om eens een keer in de samenkomst te komen. Omdat ze zo ziek zijn of zo pijn hebben of zo moeten lijden. En dan is het zo mooi om juist deze mensen die misschien zo aan de rand staan, op zo'n dienst als vanavond in het midden te zetten. Ja, natuurlijk, Jezus is het middelpunt. Maar om hen naar voren te roepen en voor hen te bidden. En ja, er is toch niets mooiers hier op de Sabbat. Het is geen mooiere dag. In de synagoge, met Jezus erbij. Nou, denk aan als we zondagsmorgens bij elkaar komen. Ik zal u vertellen dat natuurlijk is het altijd zo dat je niet iedereen kan noemen. Maar als we zondagsmorgens, afgelopen zondagmorgen, toen heb ik voor bijvoorbeeld Dini Schippers gebeden in de dienst. En Jan die kwam aan het einde van de dienst bij de uitgang best ontroerd naar me toe en zei, wat ben ik blij dat je voor Dini gebeden hebt. Wat is het mooi, hè, dat je die zieken, en natuurlijk, als je namen gaat noemen, dan zullen er ook een aantal zijn die je niet kunt noemen. Hè? En daarom bidden we ook altijd voor hen die ziek zijn, die we niet noemen. Maar dat er plek is voor de zieken. En juist in de synagoge, in de gemeente, om over te dragen naar onze tijd. En met Jezus in het middelpunt, dat we ook voor zieken en lijdenden in de gemeente mogen bidden. En daarom vraagt de Jezus dan ook, is het goed om op de Sabbat goed te doen of kwaad te doen. Levens te redden of te doden. Zo vraagt er Jezus dat. En dan illustreert er Jezus dat in Lucas met een voorbeeld. En dan zegt er Jezus, stel je nou eens voor dat op de Sabbat jij als herder ziet dat een van jouw schapen in een put valt. Wat doe je dan? Ga je er dan bij staan en zeg, ja, sorry hoor, het is Sabbat. Jammer, het is voorbij. Ga je dat dan doen? En dan weten ze natuurlijk drommels goed wat ze dan wel doen. Ze halen dat schaap uit die put. Maar dat is toch werk? Mag toch niet? En daarmee zette die Jezus eigenlijk al min of meer klem, deze farizeeën en de schriftgeleerden. En wat mij eigenlijk zo treft hier in het stukje, ik heb daar een dikke streep onder gezet in vers 5. De eerste vier woorden van vers 5, daar staat als de Jezus deze vraag stelt, dan staat er, maar zij zwegen stil. Dat is eigenlijk dubbel op, hè? Zij zwegen stil. Met andere woorden, ze zwegen, maar ze waren ook als het ware verstomd. Ze konden niks zeggen. Dubbel op. Ze waren als het ware geblokkeerd. Ze zwegen stil. En laat het duidelijk zijn, broeders en zusters, geen antwoord is ook een antwoord. Vooral hier in deze situatie. Geen antwoord is ook een antwoord. Weet u, er is nog een moment waarin het volk van Israël zo zweeg. In het Oude Testament, in 1 Koningen 18, daar staat Elia op de berg Karmel. En het volk van Israël had God verlaten en was de Baals achterna gelopen. En dan zegt Elia op een gegeven moment, nou laten we een deal sluiten. Jullie met jullie 450 Baalpriesters, jullie gaan om jullie altaar heen springen en dansen en roep Baal maar aan. En de God die antwoordt met vuur, die is de werkelijke God. Dan zal ik op mijn altaar ook een stier leggen. En dan zal ik mijn God aanroepen. Moet je nagaan, mijn God, niet meer de God van Israël, maar mijn God. En dan is dat goed. En dan staat er in vers 21, toen van 1 Koningen 18, toen naderde Elia tot het gehele volk en zeide, hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de Heere God is, volg hem na. Maar indien het de Baal is, volg hem na. Maak nou een duidelijke keuze. En dan staat er, doch het volk antwoordde hem niets. Oh, wat slap, hè? Volk durfde niet eens een duidelijke keuze te maken. Ze antwoordden niet. En ze lieten Elia helemaal in zijn eentje staan. Nou, wat heel Israël toen deed, dat deden die fariseeën, die schriftgeleerden, die zijn geen haar beter, dat doen ze nu ook. Ze geven Jezus geen antwoord. Ze zwegen stil. En weet je, dan wordt de Jezus, dan gebeuren er twee dingen in het leven van de Jezus. Als je dan kijkt in vers 5, als we weer terug gaan naar Marcus 3. Zij zwegen stil en nadat hij hen, en dan staat er in de eerste plaats, zeer bedroefd over de verharding van hun hart. De Jezus was zo bedroefd over de verharding van hun hart. En weet u welk woordje wat hier gebruikt wordt? Dat woordje verharding van een hart. Hè? In het Grieks wordt hier het woordje necrosis gebruikt. En dat betekent letterlijk hetzelfde woordje wordt hier gebruikt. Verharding. Als u met mij opslaat de Romeinenbrief. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat de Heer Jezus had bij het graf van Lazarus, dat hij verbolgen was. Aan de ene kant weende hij, omdat ja, Lazarus gestorven was. Kijk eens hoe hij van Lazarus hield. Maar tegelijkertijd staat er, hij was zo verbolgen. Nou, in Romeinen 4, daar staat er iets over het leven van Sara. En dan staat er in vers 19, Romeinen 4, vers 19. Romeinen 4, vers 19. En zonder te verflauwen in het geloof heeft hij opgemerkt. God had Abraham een zoon gegeven, Abraham en Sara. Had hij opgemerkt dat zijn eigen lichaam verstorven was, daar hij ongeveer 100 jaar oud was, en dat Sara's moederschoot gestorven was. En dat woordje gestorven, daar wordt precies hetzelfde woordje gebruikt als wat hier staat, dat hun hart verhard was. Als het ware hun hart was gestorven. Hun hart was koud, hun hart was onbereikbaar, hun hart was van steen geworden. En weet je, ik weet niet of je wel eens liefdesverdriet gehad hebt, maar als je echt van iemand gehouden hebt en je komt bij diegene waarvan je gehouden hebt en je merkt het hart is van steen, nou, dat is vreselijk. Dan word je bedroefd. Dan word je bedroefd. En hier zie je dat heel duidelijk, de Heer Jezus wordt bedroefd. Maar dan, dat is eigenlijk dat bedroefd zijn, dat is iets wat zich naar binnen gekeerd heeft in de Heer Jezus. De Heer Jezus wordt bedroefd. En dan staat er, hij werd bedroefd over de verharding, over het afgestorven hart. Het hart wat niet meer bereikbaar was. Je zou bijna kunnen zeggen, het is een soort liefdesverdriet. Maar dan het tweede, daar staat er, rondom zich met toren had aangezien. He, daar staat dat hij de mensen, laten we het even in zijn geheel lezen, en nadat hij hen zeer bedroefd over de verharding van het hart, rondom zich met toren had aangezien. Zo. Dus aan de ene kant van binnen was de Jezus zo bedroefd, maar hij zag ze aan. Jongen, ik zou er niet graag tussen gestaan hebben. Tussen die fariseeën. Dat de Jezus mij aangezien zou hebben met toren. He? Dat is wat. Dat als de Jezus terugkomt, dan staat er, hij zal ogen hebben als een vuurvlam. Hij zag die fariseeën en die schriftgeleerden met toren aan. Je zou toch bijna wegsmelten dan voor. Hè? Dan zou het toch niet willen bestaan als de Zoon van God je met toren aanziet. Dit is zo vreselijk wat hier gebeurt. En weet je, aan het einde van dit hoofdstuk staat eigenlijk wat hier aan de hand is. Dat kun je vinden, want even later beschuldigen ze de Heer Jezus ervan dat hij door de kracht van de boze geesten deze krachten doet. Door Beelzebul. U kunt dat lezen in vers 22. Zo verhard zijn ze zelfs. En dan geeft de Heer Jezus op een gegeven moment de slotsom, is dit in vers 29, daar gaan sommige mensen een heel... vers 28 te beginnen, sommige mensen die leggen dat verkeerd uit. In vers 28 van hetzelfde hoofdstuk staat, voorwaar, ik zeg u dat alle zonden aan de kinderen en mensen zullen vergeven worden. En dan staat er ook de godslasteringen, welke zij gesproken mogen hebben. Nou, wat mooi dat we net dat lied gezongen hebben, witter dan sneeuw. Deze worden vergeven. Alle zonden worden vergeven. Maar dan staat er in vers 29, maar wie gelasterd heeft tegen de Heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar staat schuldig aan eeuwige zonde. En dan vraag je natuurlijk af, wat is dat dan? De laster tegen de Heilige Geest, dat is hetgeen wat hier staat, dat deze mensen zo keihard worden, zo verhard worden, dat er geen haar op hun hoofd eraan denkt om de Jezus te aanvaarden. Alles in zich verzet zich tegen Jezus, verwerpt Jezus en wil niets met Jezus te maken hebben. Vandaar ook, er zijn soms wel eens mensen binnen de gereformeerde gemeenten, van die zware kringen, die zich altijd maar afvragen van, ik ben zo bang dat ik de zonde tegen de Heilige Geest begaan heb. En dan worden ze heel angstig. denken ze, oh ja, mij, ik krijg dan geen vergeving, want ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb zo gedaan. Nou, laat ik je heel geruststellen. Als jij je zorgen maakt dat jij de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebt, dan is dat juist een teken dat je het niet gedaan hebt. Want dan zou je ook helemaal geen zorgen maken. Dan zou je zo verhard zijn, zo keihard, dat je daar totaal geen zorgen om maakt. Zo hard ben je dan. Maar juist het feit, als je je daar bezorgd om maakt, dat betekent dat je nog steeds gevoelig bent. En dat je die zonde tegen de Heilige Geest niet begaan hebt. En dat jij mag weten dat alle zonden van alle mensenkinderen, zelfs de godslastering, het wordt je vergeven. In Christus. Dus laat het duidelijk zijn, dit is de slotsom die de Jezus geeft op die verharding van hun harten. Zo keihard en zo afwijzend. En het is ook eigenlijk het laatste wat er gebeurt. Want je ziet hier dat het begint. Ik heb u dat ook wel een keertje eerder genoemd. Laat het nog even noemen. Het begint al in hoofdstuk 2 vers 6. De tegenstand tegen Jezus. Daar beginnen de eerste negatieve gevoelens al naar de Jezus toe. He, dat staat dat er Jezus iemand de zonde vergeeft. En dan zeggen ze in vers 7, waar heeft hij het eigenlijk over? Wie kan, hij lastert God. Dat is de eerste keer dat ze de Jezus al aanvallen. Hij lastert God. Tweede keer, heb ik u al vorige keer ook gezegd, in vers 16 van hoofdstuk 2. Waarom eet hij met tollenaars? En de derde keer, in vers 18, waarom vasten zijn discipelen niet? En de vierde keer, in vers 24, waarom houden ze de Sabbat niet? En de vijfde keer, ze letten op hem om te zien of ze hem konden aanklagen, in vers 2 van het derde hoofdstuk. En als laatste zie je dan in vers 6 van hoofdstuk 3, en de farizeeën gingen heen en pleegden terstond met de Herodianen overleg tegen hem, ten einde hem om te brengen. Zie je hoe het begint? Het begint ergens en het eindigt ook ergens. Nou, hier zie je dus in vers 6 hoe zo'n negatieve houding steeds sterker kan worden. Een stukje verharding krijgt en dan verwerp je Jezus helemaal. Nou, jullie kennen de voorbeelden ook vanuit het leven van Farao in Egypte. Daar staat op een gegeven moment, en Farao verharde zijn hart. Maar na de zesde keer staat er, en God verhardde zijn hart. Het was je eigenlijk als het ware een drempel overgegaan en toen was het voorbij. Nou, hier zie je dus heel duidelijk dat mensen doorgaan, zich niet laten waarschuwen, hoewel de Heer Jezus zich steeds positief naar hen opgesteld heeft. En dan worden ze verhard en dan is het eigenlijk onvermijdelijk dat ze de zonde tegen de Heilige Geest begaan hebben en verhard zijn en hem tegenstaan. Nou, dan, als de Heer Jezus deze mensen dus aangekeken heeft, dan zegt de Heer Jezus tot deze man, als we even teruggaan naar hoofdstuk Marcus 3 vers 5, dan zegt de Heer Jezus tegen deze man, strek uw hand uit. En dan staat er zo mooi, en hij strekte haar uit en zijn hand werd weder gezond. Mooi, hè? Dat is de kracht van het woord van Christus. In het woord van Christus. Kijk, als de Jezus daar zegt, en hij zeide tot de mens. Weet u dat dit precies dezelfde is die in Genesis 1 zegt, en hij sprak, er zijn licht. Het is dezelfde. Het is hetzelfde woord. En als hij spreekt, dan gebeurt het. Zijn woord, en dat weet u waarschijnlijk wel, dat woordje woord wordt in het Grieks vertaald met logos, of in het Hebreeuws met dabar, en het heeft te maken met, een woord is een daad. Daarom is het woord ook levend. Het woord kun je nooit loskoppelen van een gebeurtenis, de daad. Dus als God spreekt, dan is het zo. Vandaar dat er ook in Psalm 32 staat, God sprak en het was er. Dus zijn woord is direct ook realiteit. En Jezus zegt, strek je hand uit. En hij doet het, want het is het gebod van de Jezus. Hij zegt en het gebeurt, dat is de kracht van het woord van God. Weet je, toen dacht ik ook van, ach ja, we kunnen soms ook wel eens met een verlamd handje binnenkomen in de kerk. Alles valt uit je handen, je hebt geen kracht meer in je leven en ja, het lukt niet meer. Nou weet je, dan staat er zo mooi in Hebreeën 12, vers 12, zo'n prachtig vers. Want als Jezus dat zegt, dan gebeurt dat ook en dat mag dan ook. In Hebreeën 12, vers 12, en ach, we hoeven ons voor elkaar niet te schamen. Ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben. Slappe handen en knikkende knieën. En als je slappe handen hebt en knikkende knieën, dan mag je naar de kerk komen, mag je naar de gemeente komen, dan mag je de Heer Jezus opzoeken, dan hoef je niet aan de rand te blijven staan, maar dan mag er voor je gebeden worden. En wat staat er dan in vers 12 van Hebreeën 12? Hef dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën. Nou, wat mooi hè? Al zoveel broeders en zusters hebben dat mogen ervaren, dat je in de synagoge komt, dat Jezus tot je spreekt en dat je die slappe handen weer op mag heffen. Dat hij je kracht geeft en dat die knikkende knieën, dat heeft te maken met vrees, met angst. En misschien kom je inderdaad ook met knikkende knieën naar de kerk toe. Misschien heb je zoveel teleurstellingen meegemaakt in je leven, dat je als het ware alles laat hangen. En dan kom je in de synagoge. En dan zegt de Heer Jezus tegen je, hef de slappe handen op. Strek de knikkende knieën. Maak het spoor weer recht. En dan staat er zo letterlijk, als we weer even teruggaan naar het stukje, dan wordt hier een uitdrukking gebruikt die alles te maken heeft met de Messias. Want dan staat er in vers 5 het laatste stukje, en hij strekte zijn hand uit, en dan staat er, en hij werd weder gezond. Weder gezond. Nou, dat woordje weder gezond. Een andere vertaling zegt, hij werd weder hersteld. Of weder opgericht. En als dat woord, dat is een speciaal woord, gebruikt wordt, de wederoprichting, dan heeft dat te maken met de uitdrukking die Petrus gebruikt over de wederoprichting van alle dingen. In 1 Petrus of in Handelingen 3. En waar heeft Petrus het dan over? Over het Messiaanse Rijk. De Heer Jezus is gekomen voor de wederoprichting, de herstel, het herstel van alles wat kapot gemaakt is. En ik denk deze uitdrukking, die wederoprichting, was voor de Farizeeërs, de aanleiding om naar de Herodianen te gaan. Want dat lees je hierna. En de Farizeeën gingen heen en pleegden terstond met de Herodianen overleg. Waarom nou de Herodianen? Waarom niet de Sadduceeën? Waarom niet gewoon intern met hoge priesters? Of nee, met de Herodianen. De Herodianen, dat waren Joden die als het ware een soort verbond gesloten hadden met Herodes. Met de Romeinen. En dat waren Joden die het over het algemeen heel goed hadden. Die ook als het ware regeringsfuncties hadden. Gedoogd onder de Romeinen. Ik denk bijvoorbeeld een tollenaar was ook een soort Herodiaan. Die zich in dienst stelde van het Romeinse Rijk. Deze Herodianen waren als het ware Joden die overgelopen waren naar de heerschappij van het Romeinse Rijk. En die wilden natuurlijk hun posities wel bewaren. En waar ze zo fel tegen gekant waren, dat was dat er in het Joodse volk een of andere nieuwe Messiasbeweging op zou staan. Zoals bijvoorbeeld de Maccabeërs, van Juda. Er waren een aantal van die Messiassen in die tijd, die mensen om zich heen verzamelden, een soort actiegroep, een soort opstandigheid, om op een gegeven moment samen te smelten en te strijden tegen de Romeinen. Nou, en de Farizeeërs die zeiden van, dit is een mogelijkheid om met de Herodianen in contact te komen. Want hier hebben we het teken van iemand die de wederoprichting van alle dingen wil prediken. Hier hebben we een Messias die mensen om zich heen verzamelt en de mensen in opstand wil brengen voor het Romeinse Rijk. En dat is dus heel duidelijk wat hier staat. Voor die Farizeeën was de Jezus schuldig geworden, want hij had op Sabbat dingen gedaan die niet mochten doen. Voor het Sanhedrin, voor de Farizeeërs. Voor de Herodianen was hij nu ook schuldig, want hij predikte het Messiaanse Rijk. En je ziet hier eigenlijk dat deze twee groepen, die eigenlijk anders niets met elkaar te maken wilden hebben, de Farizeeën en de Herodianen, elkaar vonden in de haat naar Christus toe. En weet je, dat is eigenlijk heel wonderlijk. Als mensen Christus haten, dan vinden ze elkaar. Want weet je ook dat het gebeurde bij Pilatus en Herodes. Pilatus en Herodes hadden ook altijd ruzie met elkaar. Maar toen ze samen tegen Jezus waren, wat staat er? Ontstond de vriendschap tussen Pilatus en Herodes. Het gaat nog erger. We weten dat uiteindelijk de hele wereld met elkaar, en we hebben het daar ook zondag over gehad, de hele wereld met elkaar vriendschap zal sluiten als het maar tegen Christus zal gaan. Nou, dat zie je hier bij de Herodianen en de Farizeeën, die het samen goed konden vinden als het maar tegen Jezus was. Nou, dat gaat in de eindtijd nog veel meer gebeuren. Nou, dat zien we hier dus in dat stukje. Maar wat is het mooi? Dat er Jezus gekomen is om goed te doen. Om levens te redden. En dat ook in de synagoge, ook in de kerk, mensen die ziek zijn, mensen die moeten lijden, naar het midden gebracht mogen worden. En vervolgens aangezicht hem mogen brengen en voor hem mogen bidden. En dat je met lamme handen, die lamme handen weer uit mag strekken. En die knikkende knieën weer sterk mogen worden. En ik hoop dat we dat ook bij ons in de gemeente meer en meer mogen gaan ervaren.